In Matteüs 43 zijn we aan het begin van het zogeheten openbare optreden van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, onder de Joden in Palestina, mochten we vroeger zeggen, maar tegenwoordig leidt dat tot misverstanden. Het heet het Heilige Land. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ik weet ook niet of dat wel bijbels verantwoord is om dat zo te zeggen. Maar dat doet er allemaal niet toe. We weten waar het om gaat natuurlijk. Want we vinden hier de Heer Jezus in de eerste plaats, dat hij zich meldt om gedoopt te worden door Johannes de Doper. Daarna verdwijnt hij naar de woestijn, op zijn minst voor 40 dagen. En nachten heet dat. En daarna krijgen we het gedeelte vanaf vers 12... waar dan staat dat Jezus is wedergekeerd naar Galilea en dat hij woonde inderdaad in Nazareth, gelegen aan de zee, aan de landpalen van Zebulon en Naphtali. Hetgeen natuurlijk eerder gemeld was, maar het is de uitdrukkelijke verwijzing naar die profetie uit Jesaja, waar Zebulon en Naphtali en Galilea genoemd worden, althans Galilea der Heidenen. Maar er wordt in ieder geval die naam genoemd. En daar gaat het natuurlijk om, want wat ons hier geschilderd wordt, is in de eerste plaats de achtergrond van het optreden van de Heer Jezus. Ik stel me wel als een plaatje voor, zal ik maar zeggen. De achtergrond is Galilea met het meer van Galilea enzovoorts. Het is belangrijk genoeg. En bovendien zouden wij toch de indruk krijgen, en ik denk dat dat terecht is natuurlijk, de indruk krijgen dat de Heer Jezus nadat hij zich nog gemeld had op 12-jarige leeftijd in de tempel, dat hij daarna van het toneel verdwenen is en na 18 jaar of zo verschijnt hij alsnog op het toneel, bijna letterlijk. Ik bedoel, zichtbaar, zich manifesterend, nadat hij dan toch, laten we zeggen, 18 jaar achter de coulissen gebleven is, in plaats van op het toneel. Nou ja, hij is op een ander toneel verschenen. Maar dat is nou het onderwerp niet, hè? Niet direct althans. Maar als hij dan zich meldt, opnieuw, om zo te zeggen, in Galilea, dan staat er dat hij Nazareth verlaat in vers 13 en komt te wonen te Capernaum. En dat wordt geassocieerd met de landpalen, de grens namelijk van het gebied van Zebulon en Naphtali. En daarmee heb je precies de namen genoemd die in Jesaja genoemd worden. Jesaja 8, Jesaja 9, de eerste verse. Want die termen worden daar gebruikt en daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan, omdat ze de verwijzing zijn op profetische wijze. Maar ze zijn de verwijzing naar de locatie waar in werkelijkheid de stammen van Zebulon en Naphtali terecht zijn gekomen. En dat is inderdaad in Galilea. Alleen dat heet Galilea der Heidenen. Ik blijf dat een belangrijk punt vinden. Het Galilea dat wij kennen in onze christelijke traditie, dat is Galilea der Joden. Er wonen Joden. In het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, Galilea, ja, daar wonen dat is onderdeel van het gebied van de 10 stammen van Israël. En aan de zee, tegen het meer van Galilea, zoals we dat kennen, daar heb je inderdaad het gebied van de stammen van Zebulon en Naphtali. Dus het klopt wel. Maar wat in Jesaja staat, gaat niet over deze locatie, maar gaat over Galilea der Heidenen. Daar is niks Joods meer aan. Alleen ja, men is daar dan de draad kwijt, of hoe je dat maar zeggen moet. Ik weet niet hoe ik dat goed moet formuleren. Men ziet het niet, men leest er overheen. Men kent de uitdrukking Galilea der Heidenen. En dan krijg je in het verhaal dus dat men vanuit Judea, dat de Joden vanuit Judea wat neerkeken op de Joden die dan in Galilea woonden, in het noorden. Of dat een typisch Nederlandse gedachte is, vraag ik mij soms af. Want het schijnt dat men vanuit het zuiden van Nederland toch ook wat neerkijkt op degenen die in het noorden van Nederland wonen. Zoals daar zijn de heidenen. Op de Drentse hei uiteraard, want op de Limburgse hei of de Mokerhei. Dat speelt alleen een rol in de 80-jarige oorlog, toch? Nou ja, laat maar zitten. Ik weet het niet, ik weet niet hoe dat is, maar ik vestig uw aandacht maar op, hè. Zebulon, Naphtali, Galilea, der volken. Hier staat het ook, Galilea der volken. Dat was in vers 15. Het land Zebulon en Naphtali, de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Ik heb net afgesproken dat ik even ga zoeken naar die film die ooit decennia geleden gemaakt is over Nederland als de vertegenwoordiger van Zebulon. Daar is een film over en een boekje van Helene van Woelderen. Zaliger, want ze is overleden. Dus ik kan het er ook niet meer precies vragen, maar ik heb een dvd, in ieder geval nog wel. Misschien wel twee zelfs, van die film. We hebben ze op de boekentafel gehad, namelijk. Maar ze zijn op, maar ik denk dat het een goed plan is om die gewoon op onze site te zetten. Dat is de makkelijkste methode om er kennis van te nemen. Ik heb trouwens ook nog een grammofoonplaat, help me herinneren, ook al jaren in huis, met een opname van de Zebulon-kantate. Daar heeft nooit iemand van gehoord. Maar die is ook in diezelfde dagen gecomponeerd en uitgevoerd ergens in Den Haag, geloof ik. Als ik me goed herinner, met koor en orkest of iets dergelijks. Of de componist daarvan nog leeft, weet ik ook niet. De Zebulon-kantate. Dat is dus een gezang, dus eigenlijk een kantate. Hè? Gaat over Zebulon. In de Engelse zowel als in de Nederlandse versie. Ik vind toch dat het eigenlijk een beetje behouden moet blijven voor het nageslacht. Dus misschien moet ik die binnenkort ook maar eens digitaliseren. En op onze site zetten. Goed, dan weet u dat ook weer. Zebulon, dus. Uit de profetie, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, enzovoorts. Dat was vers 16 van Matthäus 4. Maar zoals gezegd, het is uit de laatste verse van Jesaja 8 en begin van Jesaja 9. Daarmee is het niet voorbij. Dan gaat het verder met vers 17 eigenlijk. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus wandelende aan de zee van Galilea. Let op dat je het decor niet verandert. Capernaum, maar dat zal ik u wel verteld hebben. Als je in Capernaum bent, of waar het vroeger lag, dan zal ik maar zeggen, dan kijk je vanaf de helling, kijk je zo op het meer van Galilea. Ja, ze noemen het de Kinneret. Hè? Dat is de Hebreeuwse uitspraak voor het meer van Genezaret. En dan heb je het ook nog de uitdrukking de zee van Tiberias. Vanwege een plaats Tiberias. Aan de westelijke oever ook van de, nou ja, zuidwestelijke oever van de Kinneret. Dat wil zeggen, er zijn drie namen gangbaar. Maar wij kennen een vierde. Of nee, we kennen de naam Zee van Meer van Galilea. Alleen de Gallische Zee, dat zou de goede vertaling daarvan zijn. Ja, dat is sinds mensenheugenis hier de Noordzee. Dat wil zeggen, maakt daar deel van uit. Dat zie je de West-Europese kust. Dat heet de Gallische Zee vroeger. U weet wel, van die piraten en de Galliërs. Die kent het wel, toch? Uit de klassieke literatuur, ja. Maar de decor blijft hier, hè. Capernaum. Was goed zo, Erwin? Bijna goed, ik blijf oefenen. Maar Capernaum ligt dus inderdaad aan het meer van Galilea, aan de kinderen enzovoorts. Maar nou komt de volgende pericoop, het verhaal over de eerste discipelen. Althans, dat staat erboven, dus daar houden we het maar op, gemakshalve. Dan begint dat toch, en Jezus wandelende aan de zee van Galilea. Heb je dat? Het blijft in beeld, die zee van Galilea. Zie? Zag twee broeders, te weten Simon gezegd Petrus, want zo heet dat, is goed Nederlands, Simon gezegd Petrus. Ik wist het ook niet, maar je leert die uitdrukking kennen ook uit Matthäus 1, Jezus gezegd Christus. In Matthäus 1, vers 16, waar bij nader inzien, ik ben die uitdrukking nog eens tegengekomen, hier en daar in de actes van de burgerlijke stand. Omdat mensen nou eenmaal door het leven gaan met twee achternamen. Of zo. Of onder verschillende namen bekend zijn. En dat wordt gekoppeld met gezegd. Of in het oude Nederlands, dit. Dat is D-I-T in het Frans. Want de burgerlijke stand is ingevoerd door de Fransen hier in Nederland. Dat weet u toch, hè? En dan staat er dit. Gezegd namelijk in het Frans. Nou ja, zoiets. In het Engels staat er dan AK. Also known as AK. Well. Dus Simon gezegd Petrus. Wij weten eerlijk gezegd niet of hij al Petrus heette hier. Waarschijnlijk niet. Want wij hebben het idee dat pas in Matthäus 16... Simon een andere naam krijgt toebedeeld door de Heer. En zegt, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, enzovoort. En ik noem u Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, enzovoort. Dus van wanneer die naam Petrus stamt, dat weten wij niet. Maar hij is wel de geschiedenis ingegaan onder de naam Petrus, die hij van de Heer Jezus gekregen heeft. De steen. Terwijl eigenlijk de naam de steen gereserveerd zou moeten zijn voor de Heer zelf. Hè? De steenrots, dan wel de rotsteen, zonder handen afgehouwen, enzovoorts. Bovendien zou de stenen nog spreken ook, en dat is wat hij doet. Hè? Nou ja. Niettemin, Simon blijft ook een mooie naam, maar de aardigheid van de naam Simon, ja, daar heb ik kort geleden uitgebreider over gesproken, dus ja. Ik ben niet geneigd dat nu weer te doen, maar ik geloof dat ik bij die gelegenheid even gauw een lijstje van 12 personen met de naam Simon in de Bijbel heb gegeven. Sommigen waar niks over te melden valt, omdat ze alleen voorkomen in een geslachtslijn. En anderen waar wel degelijk wat over te melden valt, in het bijzonder de allereerste, dat is namelijk de tweede zoon van Jacob. Ruben was de oudste. En naar aardse maatstaven de eerstgeborene, zegt 1 Kronieken 5. En in de geslachtslijn mag je zich de eerstgeborene noemen. Al ging het eerstgeboorte recht en de naam en titel dus over. Niet naar Ruben, maar na Ruben krijg je Simeon. Of Simon, wat heus hetzelfde is hoor. De horende. Neemt niet weg dat Jacob niet veel op had met Simeon. Mozes misschien ook wel niet, want ik, voor zover ik mij herinner, maar misschien ben ik nou al buis, hoor. Als Mozes de enige profetieën uitspreekt over de stammen van Israël, dan noemt hij Simon niet eens. Dat is in Deuteronomium 33. U kunt dat dan na gaan zitten kijken, maar ik moet doorspreken hier, hè. In Deuteronomium 33, ik geloof dat hij daar niet genoemd wordt. En in Genesis 49, waar Jacob zijn profetieën uitspreekt over zijn zonen, daar noemt Simeon in één adem met Levi. En hij zegt, ik wil van die jongens niks weten. Ik wil het niet horen, ik wil er niet bij zijn, ik wil er niks mee te maken hebben. Hij distancieert zich verre van Simeon en Levi. Terwijl Levi notabene de functie van priester krijgt, hè? Van priesterschap. Maar Jacob heeft in herinnering wat Simeon en Levi uitgevogeld hebben. Uitgevreten is het woord. In Sichem. In de tijd. Daar wil ik ook niks mee. Daar ga ik niks over vertellen, dus nu. Maar hij staat niet bovenaan het lijstje van. Het is zo'n aardige man, die Simeon. Dat wordt ook als argument gebruikt. Niet door mij, maar het wordt als argument gebruikt traditioneel voor het verschijnsel dat toen die broers bij Jozef in Egypte kwamen de eerste maal en Jozef ze terugstuurde om zijn broer op te halen, toen hield hij Simeon achter. Die broers in Egypte blijven. En men zegt, voor zover de commentaar gegeven wordt erop, zegt men dan, ja, het zal wel zijn omdat Simeon een slechte rol vervuld heeft. En kwaaie pier geweest is in de verkoop van Jozef naar Egypte. Die Ismaëlitische kooplieden en zo. Dat zal Jozef wel geweten hebben. En daarom neemt hij hem meteen gevangen en zet hem in het gevangenhuis. Dan moet ik u zeggen dat het knap verzonnen is. Nou nee, het is niet knap, het is verzonnen. In werkelijkheid denk ik dat je bij de Bijbelse symboliek moet blijven. Het is niet zo erg als je in Egypte onder Jozef in de gevangenis terechtkomt. Daar zat Jozef zelf ook een poosje. Dat weet u toch? En je kan beter door Jozef verzorgd worden. Nou goed, dus dat valt dan eigenlijk wel mee. Je kan het ook andersom zeggen. Maar in Egypte nou eenmaal het leven is omdat het voedsel is. Schurenvol heet dat. Is Simeon de eerste die van de hongersnood verlost wordt. Want die mag meteen blijven. En onder het gezag van Jozef. En daarmee onder het gezag van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarvan Jozef een beeld is, en die dus voortbrengt brood en wijn, dus die heeft genoeg te eten. Ik roep even gauw wat tussendoor, maar zoiets. Simeon. En Simeon, die vinden we, de naam Simeon vinden we naast Petrus, maar die heet Simeon, inderdaad gewoonlijk als eerste. De man heette dan wel geen Petrus, maar Simeon, maar hij was de eerste. En dat moet je als een zegen beschouwen, niet als een vloek. Bovendien, het betekent toch dat hij horende was, want dat betekent zijn naam. Al hebben we uit de geschiedenis van die oude Simeon natuurlijk helemaal niks meegekregen, want er wordt niks over vermeld. Maar hij heet zo omdat dat een profetische naam is, een naam met een profetische betekenis, die helemaal niks met de persoon in kwestie zelf te maken hoeft te hebben. En dat is kennelijk ook niet het geval. Maar wat het uitbeeldt, is dat de zaligheid, die van het nieuwe verbond, die van de zoon van Jozef, die van de eerstgeborene alle creaturen, kortom van de Messias, het eerst terecht komt bij Simeon. En dat zo is, ja, dat heb ik dus kort geleden nog uitgelegd aan de hand van Lucas 2. Waar wij inderdaad Simeon vinden, die de eerste is, die het kindelijke Jezus heet dat, in de armen nam en zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volken. En voor die volk Israël. Die pauze is misschien iets te lang nu ertussen, maar zoiets. Daar gaat het me nou niet om. Maar het was wel een Simeon. Zoals het ook een Simon was, die de eerste was die het kruis van Jezus, van Christus, droeg. En daarna verdween hij van het toneel. Heb u dat nog? Nou ja. En er was geloof ik een Simon in Antiochië, bij de start van Paulus, een eerste zendingsreis, Simon genoemd. Ja, Simeon Niger, een zwarte Simon. Mag je dat nog zeggen? Nou ja, zoiets. Dus er zijn een paar Simons in de Bijbel, ja. En voor zover ze wat betekenen, ze zijn de eersten. De horenden. En waarom dat is? Omdat het profetisch is voor deze waarheid. dat het evangelie vanuit Jeruzalem, om zo te zeggen, vanuit Judea, rechtstreeks gegaan is naar de Simones, de Simeonieten, die in die tijd woonden, nog trouwens, in de Britse eilanden. Daar ging het naartoe. Dat is geschiedenis, dat is oude geschiedenis enzovoort, maar dat is een historisch feit. En een van de belangrijke figuren die het evangelie daar gebracht heeft, heette dus ook Simon. Nou ja, de apostel namelijk, Simon de Zeeloot. Wie die in ere gehouden wordt, met name in Wales trouwens. Maar het is gebied van Simeon, niet... Ik ga er liever niet dieper op in nu, ik denk ook niet dat het nodig is. Maar het speelt allemaal een rol in deze geschiedenis. De eerste apostel, de eerste naam die gebruikt wordt, Simeon. En meteen, oké, laat maar, Petrus. Maar dat is de naam kennelijk die hij pas in hoofdstuk 16 krijgt. Zo zeg ik het niet goed, maar ik had moeten zeggen die je pas krijgt daar in, hoe heet het, Filippi, daar in het noorden, in Banias. Toen de Heer vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? En bij die gelegenheid wordt hij Petrus genoemd. Heb u dat? Maar ja... Het Matthäus-evangelie is natuurlijk pas jaren later echt geschreven. En dus de geschiedenis door, zoals beschreven, heet hij Petrus. Hoewel bij deze gelegenheid waarschijnlijk nog niet. Maar het doet weinig ter zake, Simon. Dat wil zeggen, de Heer zag in Galilea met de zee op de achtergrond, aan de oever van de zee... Zag hij twee broeders, namelijk Simon en zijn broer Andreas. Dan moet het wel een man geweest zijn, want dat is wat Andreas betekent. Wij herkennen het woord anthropos, een mens, een man. Dat zijn naam betekent, een mannelijk iemand. En zij waren kennelijk vissers, dat staat er dus achter, want zij waren vissers. En daarom wierpen zij het net in de zee. Hoe ze dat deden? Van de kant af, van de wal af? Of was het op een schip? Dat staat er niet bij, maar dat wil niet zeggen dat het niet van een schip was. Voor zover ik weet niet of de omstandigheden erg veranderd zijn daar... Maar je loopt gewoon vanaf de wal, loop je zo langzaam zo het water in. En zo. Net als een strand bij Scheveningen, zal ik maar zeggen. Dat is om daar nou een net uit te werpen. Dan haal je met je net 10 meter. En dan vang je net niks natuurlijk, omdat je kan het pootje baden, toch? Dat schiet niet op. Dus ik denk toch iets met een boot. Of dat er een haven was, weet ik veel, zoiets. Maar zij wierpen het net in de zee. Meer hoeven we ook niet te weten. Wat we nu weten is, het waren twee broers en ze waren vissers. En ze wierpen het net uit in de zee. Welke zee? Die van Galilea. Ik hamer het er maar in. Ja. En de Heer zei tot hen, volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Dit is prachtige symboliek, want het is heel eenvoudig. Die zee van Galilea fungeert als een beeld, een uitbeelding van wat elders geacht wordt te zijn, de Volkerenzee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het woord in de Bijbel nooit ben tegengekomen, althans, daar heb ik geen actieve herinnering aan, meneer Rutte. Dat weet ik, maar ik dacht het niet. Maar het idee van de volkeren als een zee met water waar de storm overheen gaat enzovoort. Ja, dat is een bekend gegeven, in ieder geval uit de psalmen. Want enigszins dichterlijk, misschien wel zelfs romantisch, is dat beeld natuurlijk wel. Maar als je er dan een Bijbeltekst bij moet hebben, dan roep ik natuurlijk meteen Psalm 2. Waarom woeden de volken? En waarom bedenken de natiën, dat is ook volken trouwens, ijdelheid? Want het idee is, en dat staat in de gebruikelijke commentaren, dat die woorden over dat woeden enzovoort, dat het woorden zijn waarmee de woelige baren van de levenszee, nee, van de zee, waterzee worden aangeduid. Dat wil zeggen dat in die verzen wel degelijk de volkeren vergeleken worden met de zee. Het is trouwens een klassiek beeld, ook met de Bijbel dicht, buiten de Bijbel, is de zee een klassiek beeld van de mensheid, van het leven als zodanig. En een mens wordt dan geacht om zich in die melee drijvende te houden onder het motto Luctor. En de bedoeling is dat ook nog emergo, maar ja, dat staat nog te bezien natuurlijk. Of men nog enigszins kan bovendrijven. Maar toch maar. Maar het is een klassiek beeld. Wij worden erop vergast hier door al die, door die schilderijen. Nou ja, die paasschilderijen. Want dat is een klassiek thema. Dat kan elke kunsthistoricus of kunstliefhebber je uitleggen. Dat bootje, dat ben jij. En die woelige baren, dat is het leven om je heen. En je moet zien te blijven drijven. Te blijven drijven in Dobre. Heet dat, heb ik nagevraagd in West-Friesland. Hoe heette die man toch? Van blijven drijven in Dobre. Nou ja. Maar zoiets. Ik vond het wel een mooie uitdrukking. En de bedoeling is dat je niet vergaat dus. En dat beeld komt in de Bijbel een paar keer voor. Natuurlijk, ja, voor de hand ligt Jona natuurlijk. Enzovoort, die het dan toch overleefde, maar dan toch, ja, of juist niet. Nou ja, doet er ook niet zoveel toe. We hebben natuurlijk ook nog de verslag van de schipbreuk met de, of net niet, met de Heer en zijn discipelen op een bootje op ditzelfde meer van Galilea. Of dat één keer was of twee keer, weet ik niet. We hebben trouwens ook nog een geschiedenis van een wonderbare visvangst. De aardigheid daarvan is weer dat wij hier zijn in het eerste evangelie, helemaal aan het begin, in Matthäus 4. En we lezen over de zee van Galilea en over de eerste discipelen. En het zijn vissers. En het laatste teken wat de Heer deed, dat lees je dus helemaal aan het eind van het Johannesevangelie. Dat is nog net voor handeling 1 dus. En dat is inderdaad één wonderbare visvangst. Dat was niet de eerste trouwens, hè? Maar het was wel een wonderbare visvangst op het meer van Galilea. Uitdrukkelijk in Galilea, waar de discipelen, en niet de 12, maar veel meer dan dat, waren samengekomen omdat de Heer hen daar besteld had. Op eerste paasdag al bestelde hij. Zegt tot de discipelen, tot mijn broeders, dat ze naar Galilea gaan en daar zal ik hen ontmoeten. Dat is dus gebeurd. Het wordt in Johannes, is het 21 van Johannes? Nou, in ieder geval het laatste hoofdstuk wordt dat beschreven. Hebben we die nog? En onderweg, ja, dan wordt er op zee gewandeld. Wat toch een wat overdreven eufemisme is, lijkt mij. Maar toch maar. Of er wordt om de zee heen gelopen door het publiek. Dat zijn allemaal vreemde dingen, allemaal bij die zee in elk geval. Het speelt zich daar af en dat is natuurlijk niet voor niks. Kijk, hier vinden wij twee discipelen. De eerste, Petrus en Johannes. Petrus en Andreas. Dat komt trouwens overeen met Johannes hoofdstuk 1. Want daar worden ook deze twee als eerste vermeld. Daarna nog anderen. Zoals Filippus en Nathanael enzovoorts. Maar daar heb ik het nou maar niet over. Maar het begint inderdaad met Petrus en Andreas. Het is iets ingewikkelder. Dat wil zeggen, zij worden geacht discipelen te zijn van Johannes de Doper, maar ze lopen achter de Heer aan. En dan is de vraag, wie zijt gij, waar woont gij? En dan zegt de Heer, kom en zie. Maar dat is niet noodzakelijk in strijd met wat hier staat. Wat hier staat is dat hij tot ze zegt, volg mij. Ik denk dat je dan al een fase verder bent dan dat de Heer zich omdraait en zegt, hey, wat moet dat? Waarom loop je achter mij aan hier? Kan ik u ergens mee helpen? Heb ik iets van u aan? Of gewoon wat meu? Heb ik in Twente geleerd, deze uitdrukking. Ja, zoiets. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij meteen zegt, en nu mij volgen en je bent mijn discipelen en ik zal je vissers van mensen maken. Dat kan best nog een weekje overheen gegaan zijn. Oké, een dag. Een maand? Weet ik niet. Ik bedoel alleen maar te zeggen, het is niet in strijd met elkaar, al zijn het twee verschillende verhalen. Je moet ze bij elkaar optellen. Maar het zijn Petrus en Andreas. En de Heer zegt, ik zal u vissers van mensen maken. En zij dan terstond de netten verlatende. Het is natuurlijk ook literatuur. Hè? Ze verlieten nog wel meer dan hun netten, uiteraard. Maar het betekent, ze hielden op met hun praktische bezigheid en kostwinning van vissers te zijn. In plaats daarvan trokken ze op met de Heer Jezus. En daarna is de eerste vraag, op wiens kosten? Want je kan niet zomaar je beroep opgeven, toch? Ofwel? Ja, misschien hadden ze oud geld, hè? Dat kan. Geld op de bank, SNS-bank of zoiets. Weet je, dat weten wij niet. Het staat er ook niet bij. Maar waarom ik het vraag, dat is omdat ik het een redelijke vraag vind, dat is één. En het andere is, er zit niks anders op dan te concluderen dat de Heer en zijn discipelen, of de discipelen en de Heer dan bij elkaar opgeteld, toch niet geheel onbemiddeld waren. Heb je dat nog? Bovendien blijkt dat ze een centrale kas hadden, ook nog. Dus op een of andere wijze, want die werd beheerd door Judas, toch, dat weet hij, de Iscariot. Dus op een of andere manier blijkt dit allemaal geen probleem te zijn. Goed, en dan staat er meteen, en hij vandaar voortgegaan zijnde, vers 21, zag twee andere broeders, weer twee broers, in dit geval heten ze Jacobus en Johannes, van Zebedeus, zonen des donders worden ze bij gelegenheid genoemd. Dus het waren toch wel wat voortvarende figuren. Net als Petrus trouwens. En bovendien kennen we de drie van de discipelen als de, laten we zeggen, de vooraanstaande drie van de twaalven. Dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Dat waren de leidinggevende figuren onder de twaalf. Zie? Nou, in ieder geval, Jacobus en Johannes, ook twee broers. En de Heer zag hen in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, dat wil zeggen, net een vermakende wil niet zeggen dat ze bezig waren hun testament op te stellen. Het betekent dat netten geboet werden. Want dat heet zo. Ik heb geen idee wat het is. Maar als je netten vermaakt, dan moet je boeten. Hè? Ja, boeten. De netten knopen. Enzovoorts. Maar daar zijn ze mee bezig. En de Heer riep hen, en dan staat er, en zij dan terstond verlatende het schip en hun vader, en dus die netten, zijn hem nagevolgd. Twee keer twee broers, meer niet. En alle vier vissers. En bij de eerste twee wordt gezegd, ik zal u vissers van mensen maken, en dat zal de tweede kun je dus ook wel zo geweest zijn. Of het nog meer discipelen waren van dit ambacht, al dat wil zeggen van deze broodwinning, dat weet ik niet. Ik ken alleen deze vier. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn waarom deze vier genoemd worden hier. Het is natuurlijk niet de volledige lijst. We krijgen trouwens nog een lijst in Matteüs hoofdstuk 10. Dus ik hoef er eigenlijk helemaal niet op in te gaan nu. Maar de vraag is natuurlijk waarom alleen deze vier. Elders worden anderen genoemd als eersten. Hoewel Petrus altijd en Andreas sowieso als eerste vermeld worden. Waarom deze vier? Nou, ik denk omdat het allemaal van doen heeft met het hele decor, de hele scene. Nee, de scène op het toneel. Je hebt die zee, je hebt Galilea, je hebt de zee van Galilea. En je hebt deze vier man, die worden discipelen van Jezus. En ze zijn vissers. Ze visten in die zee. Maar als die zee van Galilea een beeld is van de volkerenzee als zodanig, genoemd naar de Galiërs, want dat is dan toch de eerste onder de volkeren, dan betekent het dus dat zij vissers van mensen zouden worden in de eerste plaats bij de Galiërs en vervolgens onder de volkeren als zodanig. Heb u dat nog? Israël en de volkeren. Want dat is die zee van Galilea. En dat beeld past bijvoorbeeld niet op iemand als Matteüs, de schrijver van dit Bijbelboek. Die staat als nummer 8 gerubriceerd van de 12 apostelen. Want Matteüs heeft ook een andere naam gekregen trouwens, want hij heette Levi. Levi, gezegd Matteüs dus. Hij was tollenaar, geen visser. Dus die man die zou in dit plaatje hier in Matteüs 4 helemaal niet gepast hebben. Vanwege de symboliek bedoel ik. Het zijn die vier vissers die uitdrukking geven aan wat de gelovigen in het algemeen, de discipelen zelf, in het bijzonder zouden doen. Uitgaan de wereld in en in die woelige wereldzee, zal ik maar zeggen, het evangelie verkondigen om u en mij daaruit te trekken. Ja. Ik heb altijd wel wat moeite gehad met het idee van vissers. Want ja, ik heb vroeger ook wel eens gevist. Ik ben er eigenlijk niet geduldig genoeg voor. Maar toen maar. En voordat je dan aan die waterkant zit met al je spullen, jongen, dan moet ik al gauw weer even wat aan. Mag het laat me zitten. Maar ik weet alleen, als ik wat gevangen heb, wat ik gevangen heb, heeft het nooit overleefd. Ik ging meestal vanzelf wel dood. Als ik het in een emmertje deed, zal ik maar zeggen. En een enkele keer heb ik ze wel zelf moeten ombrengen. En vroeger aten wij ze ook nog dan, hè. Ik zal u niet verder vermoeien, want toen maar. Ze dreven in het water van de Oude Rijn, maar er dreven wel meer in het water van de Oude Rijn. Onze toiletten kwamen er ook op uit. En wij zwommen er trouwens ook in. En we waren niet in Gent. En we kregen wel allemaal de mazelen. En als er ergens in de buurt iemand de mazelen had, werden wij als kinderen naartoe gestuurd. Dan konden wij het tenminste ook meteen krijgen. Dan hadden we dat ook weer gehad. Er wordt tegenwoordig anders over gedacht. Ik vind het wel komisch allemaal. Hoe gevaarlijk. Wij speelden op straat, voetbalden op straat, midden op straat. Wij hoepelden en tolden op straat en knikkerden op straat. Heel de dag. Behalve als we arrest hadden op school natuurlijk, maar tegenwoordig is dat allemaal, mag allemaal niet meer, is verboden of gevaarlijk, weet ik het. En er waren nog dingen die we in het openbaar deden, dat is ook verboden. Maar de jongetjes dan en de meisjes niet. Laat maar. Ik vind het allemaal wel komisch, dit soort dingen. Maar goed, de vissen overleefden het gewoonlijk niet. Dus ik heb toch altijd wel wat problemen hiermee gehad. Bij nader inzien. Het klopt natuurlijk wel, hè. Want ja, als je tot de eer komt, dan kost het je je leven. Dan, dat heet wedergeboorte. Dan wordt het oude toch heus afgelegd, hoor. Dus zo'n moeilijk beeld is het nou ook weer niet. Maar het is toch te begrijpen, als die zee in beeld is van de volkeren en het tekeer gaan van de zee in beeld is van het woeden, dan wel ijdelheid bedenken van de volkeren, die altijd maar tekeer. Ik verbaas me er tegenwoordig elke dag over. Wat gaan die mensen toch tekeer? Wat blazen ze de toestand toch op? Wat maken ze van elke mug een olifant? En had ik het al over de mazelen gehad? Ja, oké. Maar ze maken van alles maken ze iets moeilijks en iets groots. En dat wordt dan op alle netten die wij hebben op de televisie, wordt daar door een hele verzameling mensen wordt daarover gepraat enzovoort. Als ze mij ervoor vragen, doe ik dat echt niet hoor. Je gaat toch niet in zo'n kleuterklasje zitten met de camera's erop en tot vermaak van het volk een beetje te zitten bekvechten over dingen waar je toch geen verstand van hebt. Dat doe je toch niet? Je zet jezelf toch niet voor gek? Oké, ik chargeer. Ja, dat is toch de algemene indruk die ik ervan krijg. Maar toen maar weer. Dat is het woeden van de volkeren en het ijdelheid bedenken enzovoort. We hebben nou uitgevonden dat we als land onszelf moeten verdedigen. En we nemen dat Trump kwalijk. Toch? Ja, is het iets wat we Trump niet kwalijk nemen eigenlijk? We doen dat al jaren. We hebben hem bevorderd tot... Nee, hij heeft zichzelf bevorderd. Maar niettemin, voor ons is hij het pispaaltje geworden. Voor heel Europa, voor heel de wereld enzovoort. Trump kreeg overal de schuld van. Ook al heeft hij er niks mee te maken. Hij wilde trouwens niks mee te maken hebben. Maar dan nog krijgt hij de schuld. Vroeger zeiden ze, Amerika is zo imperialistisch, wil zijn macht overal vestigen. Nou zegt die man, ik heb nog mensen in Europa lopen, maar ik zeg, trek ze terug, ze zoeken het zelf maar uit, dan wordt het hem ook kwalijk genomen. Het is ook nooit goed. Dat heb ik nog nagevraagd aan iemand die Amerika kende geacht worden zijn met zo'n baard, vachtlijnige kop. Ik kan het niet goed nadoen. Hoe heet die man ook weer? Die uit Vaassen. Uit Vaassen, of niet? Nee. Ja, reageert verkeerd. Die Maarten van Rossum is al lang dood, ja. Zijn neef heb ik trouwens ook nog gekend, maar dat doet er nou niet toe. Die van Maarten van Rossum, maar die echte dan, hè? Van vroeger. Nee, jongens, maar het is toch een gedoe allemaal. En dat gaat maar de keer. En het is bedreigend. En inderdaad, dan een keer ontploft dat weer. Ik weet het wel, het is ook gevaarlijk, die zee. Als je niet oppast, zak je erin weg. Dus dat scheepje moet drijvend gehouden worden. Dus de algemene symboliek, ook buiten de Bijbel. Echt waar, dat scheepje, dat moet... Enzovoorts. En daarna krijgen we in de Bijbel het schip als de uitbeelding van de gemeente. En de Heer aan het hoofd daarvan in het schip. Die dan vanaf het schip en vanaf het meer van Galilea dus spreekt tot de scharen aan de oever. Maar ja, dat is hoofdstuk 13, dus daar mag ik het nog helemaal niet over hebben. Maar dus de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat schip, dat is de gemeente. En die drijft op de Volkerenzee. En van daaruit wordt de boodschap gepredikt aan. En ieder die het maar horen wil. En met name degene die het niet horen willen. Maar degene die op de oever staan. Maar goed, we hebben het er later wel over. Maar dat beeld wordt gecontinueerd dus. Hè? Het meer van Galilea, de plaatsen rondom het meer van Galilea. De vissers van vis worden vissers van mensen. En ze volgen de Heer. Ze zijn hem nagevolgd. Ja, zij werden zijn volgelingen, maar in eerste plaats letterlijk. Hè? Ze trokken als gezelschap het land door. Dat staat er ook, hè. En Jezus omging geheel Galilea. Leuk, hè? Geheel Galilea. Weer een gelegenheid om de naam Galilea te noemen. Lerende in hun synagogen. In hun synagogen. Als het ooit feest is, dan heet het ook het feest der Joden. Was nabij, genaamd de loofhutte, de huttenzetting, of hoe het maar heet. Het feest der Joden. Maar ja, dat u niet denkt dat het allemaal Levitische instellingen zijn. En de synagoge is dat al helemaal niet. Dat is een uitvinding van de Joden in de Babylonische ballingschap, hè. Daarom is het ook een Grieks woord, synagoge. Dat betekent gewoon vergadering. Ja. Lerende in hun Joodse synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. Dat stond dus ook al in vers 17. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hier staat het evangelie des koninkrijks. Ik meen dat het de eerste keer is dat het woord evangelie gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, althans in het Matthäus evangelie. Het woord evangelie wordt geacht te zijn de prediking van de opgestane Christus, daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Deze Bijbelboeken noemen wij evangeliën, omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus en ons daar het een en ander over meedelen. Hebben jullie dat nog? Hoewel de geschiedenissen die vermeld worden zich afspelen natuurlijk in oud-testamentische tijd, zijn de boeken zelf nieuw-testamentisch. Ik hoop dat u dat begrijpen wil. Dat is één. Maar ik moet over het woord evangelie dan toch even zeggen. Ik doe het nu heel kort, want ik spreek er vaker uitgebreider over. Evangelie is niet Nederlands. Het is een Grieks woord dat de vertalers niet hebben vertaald. Omdat ze, en de reden daarvoor is dat zij vinden dat er geen goed Nederlands woord voor is, dat het hele begrip dekt. En vandaar dat wij met wat Griekse woorden zijn blijven zitten in het Nieuwe Testament, zoals ook het woord engel. Dat is ook Grieks, is niet Nederlands. Ze hebben het gewoonweg niet vertaald. Het woord apostel is trouwens ook Grieks, ook niet vertaald. Als je het vertaalt, is het gewoon zendeling. Behalve als je Rooms bent natuurlijk, want dan heet het missionaris. Omdat je dan een missie hebt, hè, in plaats van een zending. Nou, doe maar. Maakt geen verschil, hè. Maakt geen verschil. Het is maar jargon. Maar zo'n woord hebben de vertalers niet vertaald. De reden daarvoor is dat ze er geen goed dekkend, volledig dekkend Nederlands woord voor hebben. Toen hebben ze het maar niet vertaald en ik weet niet wat ze erbij gedacht hebben, maar het resultaat is dat zo'n woord vanzelf wordt opgenomen in het Nederlandse vocabulaire. Heb je dat? En wat het betekent, evangelie, dan zoeken we het toch weer gewoon op in het Griekse woordenboek en dan zeggen we, het betekent blijde boodschap. Daar is niks op af te dingen, dat is zo. Maar waarom hebben de vertalers het dan niet vertaald? Dit is de vraag, hè? Waarom moet ons geleerd worden, evangelie betekent blijde boodschap? Waarom hebben ze het niet vertaald dan? Apostel betekent zendeling, maar waarom hebben ze het dan niet vertaald? Gezondene. Hè? Van de post, weet je wel, een zending. Apostelen. Gezondene. En waarom hebben ze het niet vertaald? Nou ja, het antwoord is dat het niet betekent blijde boodschap. Dat het dat is, een blijde boodschap. Jawel, maar dat was de vraag niet. De vraag is, wat betekent het woord? En het antwoord is, het is een vaste regel. Het is gewoon één zin. De Griekse woorden in het Nieuwe Testament ontlenen hun betekenis aan de Hebreeuwse woorden waarvan zij als vertaling fungeren in de Septuaginta. Wilt u dat herhalen? Met andere woorden dan. Je hebt een Hebreeuws woord. Het wordt naar het Grieks vertaald. 120 jaar voor Christus of zo. Of langer, iets van die naad. Wordt het naar het Grieks vertaald in de zogenaamde Septuaginta. De vertaling van de 70 heet dat. En of dat een goede vertaling is, maakt weinig uit. Maar het hele punt is, welk woord ook gebruikt wordt in het Grieks, krijgt de lading mee van het Hebreeuwse woord waarvan het als vertaling fungeert. Los van wat de Grieken daarover te denken hebben. Dat speelt helemaal geen rol. Ach, het is wel handig. En soms maakt het geen verschil. Maar te denken dat je voor elk Hebreeuws woord een Grieks woord hebt en voor elk Grieks woord weer een Nederlands woord, dat is het misverstand van de zogenaamde concordante vertalingen. Dat bestaat namelijk niet. Dat je één en hetzelfde woord in een taal vertaalt met één en hetzelfde woord in een andere taal. Dit is volstrekte onzin. Als je dat denkt, dan weet je van taal helemaal niks. Ben ik serieus, dan heb je geen idee. Dan heb je nog nooit eens in een woordenboek gelezen. In een woordenboek. Waar staat wat een woord betekent. Zoal. En soms betekent 1 dit, 2 dat, 3 dat, 4 dat, 5 dat, 6 dat. En dan nog het oneigenlijk gebruik. En dan nog een afgeleide betekenis via een synoniem enzovoort. Dan heb je een hele reeks zogenaamde betekenissen. In werkelijkheid zijn dat toepassingen trouwens. En geen betekenissen van zo'n woord. En dat zijn dan een hele reeks begrippen. Maar die kun je niet met één woord naar een andere taal vertalen. Dat is nou helemaal onmogelijk. Heb je dat? Bovendien, ik zal je een voorbeeld geven. We hebben in het Hebreeuws hebben we Neshama, Ruach, Nefesh. Nefesh is ziel, hebben we afgesproken. We weten niet wat het voor een ding is schijnbaar. Maar Nefesh vertalen we met ziel. Ruach vertalen we met geest. Wat doen we nou met Neshama? Nou, het antwoord is, het is ook geest, want het is een onzienlijk ding in de mens. Dus dan heet het geest. Maar het is toch niet hetzelfde als Ruach. Maar dat is ook geest. Ook iets onzienlijks en daarom heet het geest. Maar, en de Statenvertalers hebben nog de fout gemaakt door Neshama bij gelegenheid te vertalen met adem. En wij denken dan weer heel materialistisch dat dat adem is. Weet je wel, met knoflook en alles erbij en zo. Adem. Dat is nou jammer. Dus ja, we hebben daar problemen mee. Nou goed, en wat evangelie betreft, het is de vertaling van het Hebreeuwse woord bazar. Want als je wortels noemt van Hebreeuwse termen, dan spreek je dat uitsluitend uit met een A erin. Bazar. Maar men spreekt het ook uit als bezer. Maakt mij niks uit. Zeg maar afspraken. Maar de wortel is bazar. En dat wordt vertaald met vlees worden. En met een boodschap brengen. Zo wordt het vertaald. Maar bazar is maar niet een boodschap. Of een boodschap brengen of een boodschapper. Bazar is een boodschap die eraan zat te komen. Dat wil zeggen een boodschap, een mededeling die verwacht mocht worden. Dat is wat het is. En of dat een blijde boodschap is, ja, dat hangt nog. Ja. Als je hoop had gevestigd op de beloften Gods, en er wordt gepredikt dat God zijn beloften vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, Handelingen 13. Waar Paulus dat zegt. Ja, dan zeg je, dan is het een blijde boodschap. Maar dat is niet de betekenis van het woord. De betekenis van het woord is dat het tevoren was aangekondigd. Dat het ooit zou komen. En of dat een verheugend ding is wat zal komen of niet, maakt niks uit. Als het gebeurt, komt dat begrip bazar in werking, namelijk vleeswording. Dan heeft, was iets wat alleen in gedachten bestond, of wat nog abstract was, een belofte, een tekening, een plan, wordt vervuld. Dat wordt dan vlees, dat materialiseert, dat neemt dan gestalte aan, dat kristalliseert uit. Moet je nog meer synoniem hebben? Dan, het wordt vlees. En daarom heet het, dat is Johannes 1, en het woord is vlees geworden. Betekent, gaat echt niet over de geboorte van Jezus. Op geen manier, dat is een misverstand. Dat kan je er nou wel inleggen, maar dat betekent het niet. Het betekent, Gods beloften zijn vervuld geworden. God die van de beginnen gesproken heeft, God is woord, God spreekt van de beginnen. Daarvan wordt gezegd, en dat woord van God heeft gestalte gekregen. Dat wil zeggen, is gematerialiseerd. Nee, niet in de geboorte van Jezus, in zijn opstanding. Dat is het. En het woord bazar wordt dus in het Oude Testament vertaald eventueel met goede boodschap. Niet met blijde boodschap. Dat is in de Statenvertaling van Jesaja 40 bijvoorbeeld. Geef een kondigster van goede boodschap. Goede boodschap. Ja. Maar het woord voor die boodschap betekent dat het aangekondigd was. In het Nieuwe Testament vind je dat ook. Want de eerste brief van het Nieuwe Testament, dat is Romeinen 1, vers 1 en dan vers 2, zegt Paulus, de afzender, afgezonden tot het evangelie van God, vers 2, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, wat ik u nu vertel, moet u dus meteen denken, ja, als hij het niet van tevoren beloofd had, dan zou het geen evangelie moeten heten. Dat was misschien wel een vrolijke mededeling, of een blijde boodschap, maar niet met, met de Hebreeuwse term waarvan het de vertaling is in de Septuaginta. Dus evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is essentieel, dat is de kern, dat is de kernbetekenis van dat woord, evangelie. Niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws. Heb je dat? Het is dus niks nieuws. Vandaar dat in Galaten hoofdstuk 3 staat, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, heb je dat? In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Tevoren aan Abraham, ja, dat is de essentie van evangelie. Zie? Aan Abraham is gezegd wat er zou gebeuren. En via de opgestane Christus wordt dat vervuld. En dat is het verhaal, dat is de betekenis van evangelie. Als het niet van tevoren beloofd was, is het geen evangelie. En daar gaat het om. Er geen enige inleiding is op de vraag, hoezo koninkrijk? Het evangelie des koninkrijks, vers 23... Je kan nog vragen welk koninkrijk, dan krijg je van mij het domme antwoord der hemelen, want er stond in vers 17. Dat is het dus. Maar dat is niet echt antwoord natuurlijk. Hè. Hoezo koninkrijk? Het antwoord, het logische antwoord is, nou, dat wat tevoren beloofd was. Want anders kan je niet een evangelie van het koninkrijk hebben. Dan moet het koninkrijk tevoren beloofd zijn. Zie je? Zie je hoe belangrijk het is dat je die woorden leert? Nou ja. Welk koninkrijk was het dan van oudsher beloofd? Nou ja, even samenvattend, zo voor de pauze dan nog even. Hè. Even samenvattend. Laat ons Adam maken, wegvertaald met laat ons mensen maken. Maar het staat echt Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, want dan wordt het meervoud ineens toch, heerschappij hebben over de, over de vissen der zee en over de gevogelden des hemels. En over, heb je wel eens een afgerichte kanarie gehad? Nou ja, laat maar zitten. Over de gevogelden des hemels en over, waarover maar, de aarde onderwerpen en daarover heersen. Meer gedetailleerd, de hof bouwen en die bewaren. Daar is weinig van terechtgekomen, maar dat heb je wel vaker met koninkrijken. Dat de koning uit het koninkrijk gezet wordt. Er lopen in Europa nog een paar koningen rond die uit hun koninkrijk gezet zijn. Bulgarije, die leeft nog steeds, geloof ik, hè? Kun je die uit Bulgarije? Griekenland. Albanië. Zijn er misschien nog wat meer? Nou ja, natuurlijk. Oostenrijk en Hongarije. Die Habsburgers, weet u wel. Lopen ook nog rond. En Adam, ja, dat is niet veel van terechtgekomen. Toch? Althans, in de historie niet. Het bleef bij een belofte. Want de aarde onderwerpen viel toch niet mee. Sterker nog, één bladzijde verder blijkt dat de aarde over de mens heerst in plaats van dat de mens over de aarde heerst. Toch? Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Zult tot de aarde wederkeren omdat gij uit de aarde genomen zijt. Die aarde is dominant. We komen er niet vanaf. Hè? Nee, de NASA ook niet. Maar toe maar. We zitten eraan vast, we keren erin weder. Dus gravitatie heet dat. Alles wat je loslaat gaat naar beneden. Hoezo evolutie? Het is makkelijk te bewijzen dat het niet zo is. Hè? Ik hoef maar niet, laat maar vallen. Het gaat naar beneden. Het gaat niet omhoog. Wordt niet beter. Valt niks op te bouwen. Je bouwt iets op en als je er 40 jaar niks aan gedaan hebt, valt het vanzelf in elkaar. Zo makkelijk is het. Bestaat allemaal niet, hè? Koninkrijk. Maar wij vinden wel de enige doorgaande stamreeks, want zo heet zo'n ding in de Bijbel, is die van Adam tot op Jezus gezegd Christus. Met dank aan Matthäus 1 dus. Is het enige. Maar dat is de lijn van de erfgenamen van de troon, want hoewel men daar bezwaren tegen heeft aangevoerd, wordt koningschap geacht erfelijk te zijn. Dat is regel 1. Er komen nog een paar regels, maar doe maar. En die lijn wordt gevolgd, soms onderweg kwijtgeraakt een beetje in de Bijbel, maar de lijn van erfgenamen wordt in ieder geval gevolgd. En dan komt de zaak weer op orde bij David, aan wie het een en ander, nou, bij Abraham eerst, maar bij David, aan wie het een en ander bevestigd wordt. Want hoe je dat ook keert of wendt, in 2 Samuel 7 belooft de Heer aan David een huis voor hem te bouwen. Dat is het tegenovergestelde van wat boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel. Maar doe maar. Een koninklijk huis namelijk, dat bestendig zou zijn met de mededeling dat altijd iemand uit het huis van David, iemand uit zijn zaad, dat uit hem zou voortkomen, op de troon zou zitten, heersende over Israël. Staat daar, zwart op wit. Hij is niet conditioneel. De heerser op een bepaald moment, dat is conditioneel, dat zegt de Heer er ook bij. Als die me niet bevalt, dan haal ik hem eraf. Maar er moet altijd iemand toch uit het huis van David op die troon zitten. Zo gaat dat toch? Zo gaat het in koninklijke huizen ook. Dat mensen die op een of andere wijze niet bekwaam zijn of niet deugen of niet gewend zijn, die worden eraf gehaald en dan wordt een andere familie dit opgezocht om de plaats alsnog in te nemen. Heb u dat nog? Ik ga nog geen voorbeelden aanhalen, want het doet er nou ook verder niet toe. Maar die lijn wordt gevolgd. Kortom, dat is het koninkrijk waarvan de beloften beginnen bij Adam, die bevestigd zijn geworden met grote nadruk aan Abraham. Ja, ze zijn ook bevestigd aan Noach, maar goed. Maar met grote nadruk aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda, als het over koningschap gaat. En via Juda dan toch met een beetje lange sprong van een jaartje 600 naar David. Maar dat doet er nou niet toe, maar David. En van David loopt hij door tot in onze dagen eigenlijk. Maar de Heer Jezus is wel degelijk de eerst aangewezen erfgenaam van die troon. En hij leeft nog, dus ja. Oké, hij leeft weer, ook goed. Volgens Matthäus 1 is Christus de erfgenaam van Jezus. Dat blijkt uit de telling daar van die geslachtreeks, maar die heb ik u waarschijnlijk wel verteld, hè. Hoe dat ook zij, het is de doorgaande lijn. En de erfgenaam van dat koninkrijk, dat wil zeggen de beloofde koning, die predikt de boodschap dat de beloften die God aan de vaderen gedaan zijn, vervuld gaan worden binnen afzienbare tijd. En dus het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat het heet der hemelen, dat is omdat het koninkrijk niet door de mens bedacht is en dus valt in de categorie aardse menselijke bedenkingen en vleeselijk verstand of ijdelheid der ijdelheden of zoiets. Maar het is bedacht door de Heer zelf, door God zelf, vanuit de hemelen, en het zal in de toekomst dan ook uit de hemelen nederdalen, zoals uitgebeeld in de symboliek van Openbaring 21. Niet algemeen bekend, maar toch maar. En het betekent ook dat als de koning als zodanig verschijnt, dat wil zeggen zal verschijnen, is hij afkomstig uit de hemelen. Ongeacht welke, want het is uit de hemelen, van boven. En daarom staat in het Johannes-evangelie dat de Joden zeggen, als de Messias komt, weten wij niet waar hij vandaan komt. En deze komt uit Nazareth, dus ja, dan kan het de Messias niet zijn. Ja, fout in de logica, foutje in de logica. Hij zal verdwijnen naar de hemel, vanaf de Olijfberg officieel en demonstratief. En daarna zal hij komen, ja, waar vandaan? Uit de hemel. En daarom heet het Koninkrijk der Hemelen. En voor zover het Koninkrijk Gods heet, ja, om dezelfde reden. Het is God die het bedacht heeft en geregeld heeft en die zijn koning heeft aangesteld. En of het Messiaanse Rijk heet, ja, omdat de koning van de koning is, de Messias. Dus die verschillende namen leggen weliswaar een verschillend verband, hebben een verschillende gevoelswaarde, maar het koninkrijk is één en hetzelfde koninkrijk. Het is maar één koninkrijk. Heb je dat? Het komt tot stand door de aanstelling van de koning. Het is weer Psalm 2. De volken woelen, de natie bedenken ijdelheid. En die in de hemel woont lacht erom en zegt, maar ik heb toch mijn koning al gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Er is niks meer aan te doen. Het is al geregeld. Nou ja, niet in de dagen van David die de psalm schreef, maar wel in onze dagen uiteraard. Hè. Wel sinds de opstanding van Christus. En dus wordt deze boodschap gepredikt, ja. Voor zover het wat anders zou zijn als de prediking van gemeentelijke waarheid, moet ik u zeggen, dat is het niet, want de gemeente is een volk van eerstgeborenen binnen dat eeuwige koninkrijk van Christus. Dus ook het werk wat gedaan wordt aan en ten behoeve van de gemeente is wel degelijk een werk met betrekking tot het koninkrijk. Alleen noem je het dan niet der hemelen. Maar het kan wel, want het is mijn koninkrijk. Omdat je niet praat dan over het daalt uit de hemel neder. Wij denken dan eerder het gaat naar de hemel toe. Maar dat het een werk van God is, van de Messias. Ja, koninkrijk God, koninkrijk van Christus. Zijn rijk, zijn troon. Goed, vier discipelen die alle vier vissers waren. En ze zouden vissers van mensen worden. Dat is ook de strekking van het laatste teken van de Heer. Helemaal aan het eind van het Johannes-evangelie. Eigenlijk als een aanhangsel erachteraan nog. terwijl de boek al eigenlijk al was afgesloten. En dan krijg je het verhaal van dat ze vingen niks, weet je nog. En toen werden ze uitgestuurd om in plaats van 's nachts overdag te gaan vissen. En in plaats van het net aan bakboord, moesten ze het aan stuurboord uitgooien. Wat lastig sturen is als daar een net hangt. Maar dat terzijde. En toen hadden ze ineens een specifiek aantal grote vissen. Weet u, en wat dat uitbeeldt is de situatie uit onze dagen natuurlijk. Waar weliswaar gevisseld, maar in de verkeerde tijd. En op de verkeerde plek. Want daar komt het in de praktijk op neer. Namelijk niet bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen van Israël. Niet in Canaan, maar in Galilea der Heidenen. Te meer van Galilea. En dat soort dingen. En nauwkeuriger vertel ik het nu niet. Maar het gaat over wat daarna geschieden zou in de dagen van Handelingen en verder. Eigenlijk gewoon in onze bedeling. Maar dat vind je hier als decorum. Dat gaat later verder als wij in hoofdstuk 13 zijn, waar de heer vanaf een schip de schare de oever toespreekt in gelijkenissen enzovoorts. Daar hebben we het dan nog wel over. Maar het ligt er heel dik, nou misschien niet bovenop, maar er ligt heel dik achterop dan. Hè. Het is het decor, daar kijk je tegenaan. Het is Galilea. Volgende episode, vers 23. En Jezus omging, ik durf het haast niet meer te lezen. Hij omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. De boodschap dus dat dat koninkrijk dat lang geleden beloofd was, dat koninkrijk inmiddels nabij was gekomen. Dat staat hier niet, maar dat staat elders wel, hè. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, riep Johannes de Doper. En het was ook zeer nabij. Want het komt tot stand door de opstanding van Christus. En dus bestaat het inmiddels al bijna 2000 jaar officieel. Hè? Ja, ik weet het. De problematiek die er aan hangt, is door getheologiseerd eraan gehangen. Dat, ik probeer het netjes te zeggen en respectvol, maar er bestaat natuurlijk, ik praat eerst van waar ik vandaan kom, hè. Daar bestaat de idee van de gemeente is niet het koninkrijk. En als je uit die kringen dus, zal ik maar zeggen, een commentaar hebt op het Matthäus-evangelie, dan staat er dus hoofdstuk zoveel tot zoveel het koninkrijk aangekondigd en van hoofdstuk zoveel tot zoveel het koninkrijk verworpen enzovoorts. Of het koninkrijk aan Israël aangeboden, men bedoelt de Joden, maar men zegt Israël. Want is zijn aangeboden, maar dan krijg je daar die en die hoofdstuk het koninkrijk afgewezen. En daarna krijg je hoofdstuk het koninkrijk uitgesteld. En dat soort dingen. Ja, die terminologie die zet ons op het verkeerde been. Het is te plat gedacht. Want de openbaring van het koninkrijk heeft nog niet plaatsgevonden. Maar het koninkrijk is wel degelijk opgericht en daarmee tot stand gekomen. Alleen, wij leven in de dagen van het verborgen koninkrijk. Maar vreemd genoeg, nog een keer waar ik vandaan kom, probeert men onderscheid te maken tussen koninkrijk der hemelen. Dat is dan op aarde uit de hemel nedergedaald, letterlijk koninkrijk, troon in Jeruzalem enzovoort. Dat is het dus nog niet, dat is uitgesteld. En dan koninkrijk Gods, ja, dat is niet op aarde, maar dat is dan ook in de hemel. Men moet wel, omdat de uitdrukking ook gebruikt wordt, zelfs in de Paulinische brieven, dus daar valt de gemeentelijke situatie ook onder. Behalve bij de ultradispensationalisten, die zijn allergisch voor het woord koninkrijk. En als er dus koninkrijk staat, dan is het niet voor ons. Dan gaat het over Israël. En dat betekent dat ze helemaal geen Bijbel overhouden. Ik heb er zelfs gekend, ik heb namen bij de hand hoor. Die vertel ik u niet, maar ik heb er zelfs gekend. Die gaven dan toe, die zeggen ja eigenlijk staat het ook helemaal niet. Gemeentelijke waarheid komt eigenlijk in de Bijbel niet eens voor. Want als Paulus dan in de gevangenschap in Rome 2 jaar het koninkrijk Gods predikt, ongehinderd. Dan zeggen we ja dat gaat niet over de gemeente. Want het gaat over koninkrijk. Dat is het laatste vers van Handelingen. Mijn vraag is, maar hoe weten jullie daar dan van gemeentelijke waarheid, als het dan in de Bijbel dan niet voorkomt? Ja, dat is, dat begrijpen wij eruit. Dat voelen wij zo aan. Dat is, ze zeggen nog net niet, dat heeft de Heer ons geopenbaard. Want ze willen ook niet voor Pinkstermensen doorgaan. Hè? Dus, maar er komt er wel op neer. En dan zeggen ze tegen mij, allang niet meer, want ik spreek die mensen niet meer. Want ze willen mij niet spreken. Maar vroeger zeiden ze dan, ja, maar ga maar gewoon zo door. Want je, nou, gaat me goed met je. Ja, jij bent zover nog niet. Zij wel dus. En dan komt het hoogmoedige aspect van het ultradispensationalisme komt bovendrijven. Dat is ook een algemeen bekend verschijnsel. Daar is 100 jaar geleden ook al over geschreven. Dat weten zij niet hoor. Maar dat weten zij niet. Al die lui die dit aanhangen denken dat ze het gisteren zelf hebben ontdekt. Ja, het is op school niet geleerd natuurlijk. Maar het is helemaal niet iets nieuws of zo. Het is oud en al voldoende tegengesproken ook en uitgelegd waarom het fout gaat, wat de verkeerde redenering is. En een van die verkeerde redeneringen is dat men zegt dat koninkrijk Gods is heel wat anders dan koninkrijk der hemelen. Dat is niet heel wat anders. Dat is volstrekt hetzelfde. Dat er een verschillende gevoelswaarde aan hangt. Ja, want als het over de gemeente gaat, vind je niet de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Dat is namelijk niet het koninkrijk dat uit de hemelen nederdaalt naar de aarde. Want dat zal maar de indruk gewekt worden dat wij hier bij moeten dragen aan de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat is niet zo. Want der hemelen is een genitivus van oorsprong. Vraag maar aan je dokter wat dat betekent, genitivus. Maar dat wil zeggen, van oorsprong, dat wil zeggen, het is een koninkrijk dat uit de hemelen nederdaalt naar de aarde. Nou, dat is niet de gemeentelijke waarheid. Maar het is wel het koninkrijk Gods. Omdat wij immers kennen degene die door God gekroond is met eer en heerlijkheid, aan de rechterhand Gods gezeten is en verheven is, verhoogd is, uitermate boven alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Hoezo? Dat is de koning. En die kennen wij, daar hebben wij deel aan en hij is de koning, dat is, enzovoort. Het onderscheid is niet tussen koninkrijk der hemel en koninkrijk Gods. Het onderscheid is tussen het koninkrijk geopenbaard en het koninkrijk verborgen. En dat heet in de Bijbel gewoon de verborgenheid van het koninkrijk. Gods of der hemelen, afhankelijk van of je aan het lezen bent in Matthäus of in Marcus of in Lucas. Hebben die nog? Ik zeg het nu wat kort. Ja. Ik kan moeilijk nu al die schriftplaatsen gaan nazoeken, maar dat kunt u zelf natuurlijk wel. Je moet gewoon die schriftplaatsen naast elkaar leggen waar de uitdrukkingen gebruikt worden. En daarna net als ik constateren dat het echt over hetzelfde gaat. En waarin het ene verslag van dezelfde gebeurtenis staat Koninkrijk der Hemelen, meestal in Matthäus, staat in het andere verslag in Lucas gewoonlijk Koninkrijk Gods. Nee, er zijn ook uitzonderingen hierop, maar dit is het meest gangbare. Het is maar welke term je wil gebruiken. Wij gebruiken de term Messiaanse Rijk, maar ik zou niet weten waar die in de Bijbel staat. Toch? Er is niks mee mis hoor, het is goed. Maar het gaat maar over één koninkrijk. Er één koning. Goed, hij omging dus Galilea predikende het evangelie, de blijde boodschap van het koninkrijk. Betekent dus dat het gaat om een koninkrijk dat beloofd was in het verleden en dat binnen afzienbare tijd zou aanbreken. Dat staat er hier niet bij, maar dat staat elders dus wel. Hè? Het is nabijgekomen. En onderweg staat er en genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En vers 24, het volgende vers ook. Zijn gerucht, zijn roep, zijn reputatie ging uit vandaar. Nou, zijn gerucht ging uit in geheel Syrië. Syrië is gewoon de naam van een Romeinse provincie waarvan Galilea deel uitmaakte. Je weet dat Quirinius over Syrië het bewind voerde en zo, hè. Anders weet je dat rond kerst wel weer. Galilea maakt deel uit van Syrië. En zij brachten tot, maar het is in ieder geval niet Judea. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. Dokter, ik ben kwalijk gesteld. Ik vind het wel mooi hoor. He? Die uitdrukkingen. Met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde. En van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten. Goh. Het lijkt wel een epidemie als je het zo leest, hè. En er genassen allen, staat er. Nou, er staat niet allen, hier niet. Er staat hij genast dezelfde. Of is je allen genast, dat is nog maar de vraag. Want bij gelegenheid lees je dan. En hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Het zijn allemaal uitdrukkingen die misbruikt zijn geworden. Deze laatste wordt misbruikt door te zeggen dat als je niet geneest van je kwaal, dat je gebrek aan geloof hebt. Ik vind dat zo gruwelijk brutaal om zoiets te zeggen. Dat meen ik echt hoor. En vergis je niet, ik heb erbij gezeten hoor, in die genezingsdiensten enzovoort. En niet achter in de zalen, maar altijd voorin en soms op het podium. Enzovoort. En dat te zeggen dat de mensen dan niet sterk genoeg geloven als ze dan toch weer in een rolstoel eruit moeten. Ik vind het God geklaagd hoor. Echt. Wat een onzin is dat. Het punt is gewoon dat God geen wonderen doet, geen levens redt van mensen die niet geloven. Die mensen doet hij weg namelijk. Die zullen niet meer zijn in eeuwigheid, zegt de Bijbel. Toch? Dus de Heer wil wel genezen. Althans, de Heer wilde wel genezen. Maar alleen op grond van hun geloof. Maar hun geloof was niet de kracht Gods tot genezing. Zelfs niet tot zaligheid. Want dat is het evangelie, is de kracht Gods tot zaligheid. Geloof is slechts het instrument, dat is een overdreven term trouwens. Geloof is slechts het aanvaarden van de boodschap, van het woord. Hè? Maar goed, bovendien heeft men gezegd, Jezus omging, predikt het evangelie des koninkrijks en hij genas alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Toen heeft men gezegd, nou ja, de lichamelijke genezing hoort bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En aangezien wij in onze dagen niet het koninkrijk prediken, omdat dat niet aan de orde is, gelden ook geen genezingen, geneest de Heer ook niet. Ja, dat klopt ook niet, want ik ben ervan overtuigd dat de Heer in onze dagen bij gelegenheid ook mensen geneest. Nou ja, niet als regel. Als regel worden mensen ziek en gaan ze dood. Dat is de regel. Dat is maar goed ook. Hè? Nou, kun je beter hebben dat je niet ziek wordt, maar gewoon overlijdt. Als dat tenminste gewoon is. Maar ja, toch. Dat is de regel. Met betrekking tot de oude mens. Dat maakt meteen een eind aan de... niet alleen aan de heerschappij, maar ook aan de werking in de praktijk van de zonden. En verder moet ik u zeggen dat het een voortvarende conclusie is dat die zegen, dat die genezingen horen bij de prediking van het evangelie des koninkrijks. Want er is maar één evangelie, hoor. Ja, dat is één. En die, wat die genezingen betreft... ik weet niet hoe het komt, maar ik ben al een paar keer vanavond terechtgekomen in de laatste hoofdstukken van het Johannesevangelie. Dat had ik bijna gedaan naar aanleiding van Koninkrijk, omdat daar Pilatus aan Jezus vraagt: bent u een koning enzovoort? Bent u de koning der Joden? En daar neemt de Heer afstand van. Toch? Hoezo Koninkrijk? Maar in het eind van het Johannesevangelie, ik zoek het nou toch op. In het einde van het Johannesevangelie lezen wij aan het eind van hoofdstuk 20, want dat is de afsluiting van het boek. En zoals ik daar straks zei, in het voorbijgaan, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21, is een addendum, is een toevoeging. Nee, ik zeg niet dat het later toegevoegd is. Ik zeg dat het in de literaire vorm van het boek een aanhangsel is. Heb je dat? Maar het boek zelf wordt eerst afgesloten in hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het. Dat wil zeggen, de tekenen die de Heer deed... leuk hè, tekenen. Ik zei niet wonder, ik zei tekenen. Dat is niet hetzelfde... Nee, dat is niet hetzelfde. Al moet ik u zeggen dat in de Bijbel de wonderen fungeren als tekenen. In de praktijk. Zie? Maar ik probeerde te zeggen dat die wonderen die dan tekenen zijn... die wonderen vinden niet plaats primair tot genoegen of tot zegen voor de mens of de mensheid. Het gaat niet om het praktische nutten van... Het gaat om de betekenis ervan. En ik bedoel dus niet de praktische nut, maar de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Want dat is wat betekenis is. Een betekenis is een tekening. Een teken. Een tekening. Het beeldt iets uit. Het is niet het ding zelf, maar het beeldt iets uit. En die genezing van die zieken... is de uitbeelding van de geestelijke genezing van de zondige mens. Een mens die van nature ziek is, dat is ook de betekenis van het woord voor mens in het Hebreeuws. Want enosh is anash, ik zei het toch, het is altijd met een A. Het Hebreeuws kent geen klinkers, dus we maken er standaard een A van... Zoals de dokter het zegt, zeg eens A. A. Anas. En Anas betekent zoveel als zwak, ziek en misselijk. Krijg je drie woorden. En het mooie, mooie Nederlandse woord, om dat samen te vatten, is die van sterveling. Een mens is een sterveling. Hij is bezig te sterven. Hij mankeert van alles, dat is anas, een zieke. Serieus, staat gewoon in je Hebreeuwse woordenboek. Kijk het maar na. Dat is de betekenis ervan. En het wordt ook gebruikt voor de mens, want de mens is zwak, zwak, ziek en misselijk. Hij mankeert van alles. Wat hoorde ik vandaag nou van Beker? Oh ja, ik hoorde ene House. Kent u House? Die dokter. Weet je, ja. Die liet zich ontvallen, of althans die moest zeggen, want stond in het script natuurlijk. Maar die zei iets van dat de mens helemaal niet deugt. Van geen kant, helemaal niet. Ik denk, wie zou hem die tekst hebben geschreven? Alleen doordat een mens ook verstand heeft, doet hij af en toe wel verstandige, wel goede dingen. Impliceren dat domme mensen die hun verstand niet gebruiken, dus überhaupt geen goede dingen doen. Want cynisch blijft het allemaal in dat programma. Maar er komen soms juweeltjes voorbij van filosofieën. Ik vind het wel prachtig eigenlijk. Ja, het is allemaal wat grof en veel te snel. En in het eigen leven gaat dat allemaal zo niet. Maar ze krijgen toch zijn hele uitzending, zijn hele aflevering weer ermee vol. Ik vond het wel aardig. Niet van, de mens is goed, maar door omstandigheden gaat er wel eens wat fout. Nee, het was uitdrukkelijk. Nee, de mens deugt van geen kant en dood gaat hij toch. Nou, ziekenhuis, hè, speelt in het ziekenhuis. Dood gaat hij toch, enzovoort. Maar hij deugt van geen kant, maar omdat mensen, sommigen zijn intelligent en die doen af en toe wel eens wat goeds. Nou, ik denk dat het zo ongeveer wel goed uitgebeeld is, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, dit terzijde. Maar wat die genezingen betreft, ze zijn uitbeeldingen van de grotere dingen die aangekondigd werden. Gij zult grotere dingen zien dan deze, Petrus, enzovoort. Dat geldt natuurlijk ook voor dingen als de wonderbare spijziging, want zo noemen wij dat. Dat heeft niks met genezingen te maken namelijk. Maar het is wel een wonder. En dat het praktisch nut had onder die omstandigheden, ja, dat kan je verdedigen. Het scheelt een warme bakker en het scheelt een boel kosten trouwens ook. Een tijd. Maar daar ging het niet om en daarom wordt het hele hoofdstuk van Johannes 6 wordt eraan gewijd, hè. Over de spijzen die niet vergaat en dat soort dingen meer die de Heer geeft. Kortom, je vindt daar de Heer Jezus zelf als uitbeelding van zijn latere hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hij brengt voort brood en wijn. Heb u dat nog? Dat gaat om wat het voorstelt. En dat geldt voor die genezingen ook. En de meest platte route is deze. Hoezo zijn deze geschied opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus? Het antwoord is om de eenvoudige reden dat in het Oude Testament, met name in Jesaja, wordt aangekondigd dat de Messias dit soort dingen zou doen. En als ze praktisch nut hebben, heeft daar niks mee te maken. Hij deed ze. Zie? En daarmee beantwoordt hij aan de beschrijving van de Messias in het Oude Testament. En dat is wat Johannes zegt. Deze zijn beschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En dat is het dan. Vandaar dat in het loop van handelingen deze tekenen, deze wonderen ook inderdaad verdwijnen. Dat wil zeggen, het komt niet meer voor. He? En vandaar dat Paulus aan Timotheus schrijft, wees voorzichtig met het water, want het water dat is slecht voor je. Met je zwakke maag kan je beter wijn drinken. Daar hebben de vertalers er nog van gemaakt, een weinig wijn. Dat staat er niet, maar ik vind die dingen ook wel grappig eigenlijk. Hè? Wij Nederlanders dronken vroeger ook geen water. Wij dronken bier. Water is om je mee te wassen. Dat is in Nederland zo. Ja, dat is Nederland. Dat is niet normaal in de wereld. Dat is Nederland. Wij wonen in het afvalputje van Europa. De grote rivieren komen hier allemaal bij lopen het ons land binnen. Of waar ze maar binnenkomen. Of waar was het ook alweer? Ja, er komt allemaal hier vanuit Zwitserland en vanuit Frankrijk. En van Duitsland komt allemaal dit land in. Ja, dus water drinken, bier drinken.
Daarom hebben we een koning die watermanagement doet.
Watermanagement, ja, dat is een vak, specifiek vak hier. Dus, Thomas. Koning
Willem.
Ja, koning Willem Bier. Willem Bier, oh nee. Ja, Thomas. Goed. Zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië, maar dat is nog steeds het gebied van het noordelijke rijk van Israël. Dat is verder ook dan Galilea. Dat is vers 24. En dan uiteindelijk vers 25. En vele scharen volgden hem na van Galilea. Leuk, staat het een keer. Hoe vaak hebben we nou het woord Galilea al gehad? Oké, en hoe vaak Judea, Jeruzalem? Is een en al Galilea, ja. En van Decapolis, dat zijn de 10 steden, want Deca is 10 en Polis is een stad, hè, dat weet u. De Decapolis, dat is een groep van 10 steden met bepaalde rechten. Het schijnt dat men niet eens meer weet welke 10 het waren, maar het begrip is wel bekend. De Decapolis. Komt vaker voor trouwens in het vervolg van de geschiedenis. Ik vind het wel grappig dat het apart vermeld wordt. Het zijn een soort wat wij kennen als de Hanzesteden uit onze geschiedenis. Het zijn steden met bepaalde rechten en met een onderlinge band, om zo te zeggen. De voorganger van een Verenigd Europa. De Hanzesteden. Maar zo had je de Decapolis. Maar u begrijpt toch dat Decapolis niet maar gaat over 10 steden, maar over 10 stammen die zijn geacht worden nu uit te beelden. Galilea, de 10 steden, en daarna pas en Jeruzalem, Judea. Begint toch heus met Galilea, Syrië, wat was het noorden, Decapolis. En dan pas Jeruzalem en Judea. En dan wordt ook nog gemeld over de Jordaan. Dat is dus inderdaad in het tegenwoordige Jordanië, het Cisjordanië. Waar ook delen van de stammen van Israël gewoond hebben, al was dat hoofdzakelijk in het noorden dan, hè, in Gilead. Maar zij volgden hem na. Vele scharen volgden hem na. Van Galilea en Decapolis, Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Zij volgden hem na. Betekent dat de optocht niet maar bestond uit de Heer en 4 discipelen. Of de Heer en 12 discipelen. Die dan nog niet vermeld zijn geworden hier. Maar zijn scharen, menigten die hem nareisden. Ja, ze hadden zeker vrije tijd over of zo. Ik weet het ook niet. Nee, ik denk soms, ja, maar de belastingdruk was toen niet zo hoog, dus ze hoefden ook niet zo hard te werken. Maar dat tezijde dan maar even, hè. En maar ze volgden hem na. Let op dat het niet staat zijn leer of zoiets. Zij volgden hem na, net als die 4 discipelen. Dus ze reisden met een gezelschap het land door. En sommigen haakten weer af en anderen haakten weer aan. En dat was het dan. Dat is wat gebeurt. En zij verplaatsen zich als groep, om zo te zeggen, door deze gebieden.
Afgezien dat dan dezelfde scharen die dan in Matthäus 7 vers 28 wordt genoemd. De scharen die zetten zich ontzettend over zijn leer.
Ja, natuurlijk. Ze zijn benieuwd wat. Dat zijn de scharen, dat zijn er dus veel meer. Alleen ze worden zelden gemeld. Ja, af en toe zijn ze aanwezig. Maar hier staat, zij volgden hem na. Dus er moet nog meer volk met hem meegereisd zijn dan alleen de door hem aangewezen, geselecteerde discipelen. Dat waren die 12. Zie? Niettemin wordt er gesproken. Ja, de Heer zegt toch tot ze, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren enzovoort. Dat zijn de speciaal die 12 die later als apostelen vermeld worden. Bij gelegenheid wordt er gemeld van 70 discipelen. En bij gelegenheid zijn het er zelfs 500, weet u nog? In Galilea. In verband met die wonderbare visvangst. Nou ja. Waar de Heer verscheen aan 500 op één keer. Vermeld door Paulus notabene in 1 Korinthe 15. Ja, 1 Korinthe 15. Ja. Kortom, dit is wat gebeurde en nu pas. Maar dat is hoofdstuk 5. En wat er verder volgt, krijgen wij iets dat men beschouwt als de leer van Jezus. En abusievelijk beschouwt men het als het evangelie. Natuurlijk kun je dat uit de context verdedigen en zeggen, wat predikt hij? Het evangelie van het koninkrijk. Wat predikt hij dan? Nou, hij predikt de zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn de dommen. Zalig zijn die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die treuren, vandaar dat je in onze dagen mensen hebt die een tijd doorbrengen met treuren. Want ze denken dat hun de godzaligheid oplevert. Daar hebben ze een tekst voor, enzovoort. Zalig als de mensen u smaden. Dus sommigen willen gesmaad worden. En zijn er dan trots op en vertellen dat aan iedereen hoe ze gesmaad worden. Want daarmee hopen ze Peters te kunnen passeren aan de hemelpoort. En serieus, ja, ik vertel het wat ongelukkig, maar ik probeer het te verklaren. Het gedrag van mensen die geacht worden religieus te zijn of zelfs gelovig. Die denken, als ik hier niet door de mangel gehaald word, als ik het hier niet slecht heb, krijg ik het in de hemel niet goed. En als ik het hier goed heb, dan krijg ik het in de hemel slecht. Want hiernamaals wordt alles toch gecompenseerd. Dus als je hier rijk was, word je daar arm. En als je hier arm was, word je daar rijk. Vandaar dat de kerk zo rijk werd. Want de mensen, voordat ze het loodje legden en de pijp aan maten gaven, vermaakten zij hun hele bezit aan de kerk. Zodat ze arm stierven. In de hoop dat ze tienvoudig of honderdvoudig gecompenseerd zullen worden. Er zijn allemaal bijbelteksten voor. Dat is serieus. Ja, nou ja, het zijn allemaal misverstanden. Het wordt niet begrepen, maar dit is niet het evangelie wat de Heer hier predikt. Daar is niks bij waarvan je kunt zeggen, het was beloofd en nou wordt het vervuld of iets dergelijks. Wat de Heer beschrijft in die zogeheten bergreden is simpelweg de situatie die idealiter verwacht mag worden van mensen die geloven in wat God gesproken heeft. Gelovigen in het algemeen. Dat is wel degelijk gelovigen ook uit onze dagen, hoor. Echt wel, dat is niet maar alleen vanwege wat straks in het duizendjarig rijk. Per slot bestaat dat ook niet, het duizendjarig rijk. Maar ik bedoelde dus het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Dat zijn ook gelovigen, daar gelden die dingen ook voor. En wat betreft zalig die en zalig zus en zalig zo, dat betekent niet dat ze daardoor wedergeboren worden of zo. Maar het betekent wel dat ze het voorwerp zijn van de zegen die God geeft. Dat het ze iets brengt. En dat het goed voor ze is. Maar over wedergeboorte wordt niet eens gesproken. Dit is niet het evangelie. Het evangelie is, geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. Het evangelie is Johannes 3. Gij moet wederom geboren worden. Weet je dat niet? Dat is het evangelie. Dat de God nieuw leven, onvergankelijk leven geeft na de dood. Zie je? En daarom is de dood bespoedigd geworden door de kruisiging van de Heer Jezus inmiddels zo'n 2000 jaar geleden. En daarom kunnen die dingen vervuld worden en inderdaad worden toegepast op ons. Zie? En wat hier beschreven wordt, is inderdaad ongeveer het leven van een gelovige. Maar het neemt niet weg dat als wij naar het vlees en naar de natuurlijke wens zouden moeten leven zoals hier staat, dan moet vastgesteld worden dat we daar niks van terecht kunnen brengen. He? Af en toe wat goeds doen, één goede daad, in het moment van verstandsverbijstering, of van verstandsgebruik bedoel ik, dan ja, he? Incidenteel, ja. Maar een mens is per definitie een zondaar. En als hij mankeert van alles en de enige remedie is niet goed je best doen, de enige remedie is je moet wedergeboren worden. En dat kun je inderdaad niet zelf, maar geloven in wat God geopenbaard heeft, daar is niks moeilijks aan. Nee, als er al een probleem is, dan is het een probleem dat je heel veel dingen die men je wijsgemaakt heeft en die je geloofde, die moet je loslaten omdat het onzin is. Daar zit het probleem. Zie? Maar geloven in zichzelf. Een kind kan de was doen, heet dat. Waarom de was, weet ik niet, maar geloven is dat wat kinderen doen. En daarom leren ze zo goed. En snel. Hè? Je vertelt ze wat en dan weten ze dat, onthouden ze ook nog. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar ja, echt wel. En dus zei de Heer dat ook, je moet worden als een kind. Dus dit, geloven wat God gesproken heeft. Dat wens ik u toe en we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen leren kennen. Omdat u van ouds gesproken hebt en in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon die gesteld is aan uw rechterhand, als het uitgedrukte beeld van uw wezen. We danken u dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen, omdat u ons daartoe oproept en omdat u ons een verse en levende weg hebt ingewijd, ons de mogelijkheid hebt gegeven om tot u te komen, omdat u ons verlost hebt van onze zondeschuld en ons hebt doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Wij danken u daarom dat we vanavond hier ook mochten zijn om uw woord te overwegen, om ons daarmee te voeden dus, om onze gedachten te bepalen, niet bij onze omstandigheden, maar bij uw omstandigheden en uw werk in verleden, heden en toekomst. Daarom ook bevelen we ons bij u aan en bij uw tegenwoordige werk, opdat wij mogen opwassen in genade en in geloof en in kennis, om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden en om tot zonen te worden gesteld als erfgenamen van dat koninkrijk dat u bereid hebt van de grondlegging der wereld. Wees u dan ons nabij om Christus wil. Amen.